Menslievens. Op bezoek bij rusthuizen van Armonea. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending van Menslievend gaan we samen terugblikken op verschillende bezoeken die we reeds hebben gedaan aan woonzorgcentra's van de groep Armonea over gans Vlaanderen. En ik stel voor, beste luisteraars, dat we meteen van start gaan. Op woensdag 7 september 2022 gingen we op bezoek bij het woonzorgcentrum Kietas in Deelbeek. Daar kregen we een rondleiding, onder andere van Sandy, een van de medewerkers. Ik stel voor dat we even gaan luisteren naar een fragment uit die mooie uitzending.
Ik ben Sandy en ik ben eigenlijk de head admin van Kietas hier, het woonzorgcentrum in Deelbeek.
Ja, waar bestaan je taken dan precies?
Ik ben eigenlijk het eerste aanspreekpunt, dus ik zit eigenlijk aan het onthaal hier. Mensen kunnen altijd bij mij terecht voor al hun vragen. Ik ben ook verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met facturatie, administratie en opnames.
Ja, we gaan de luisteraars natuurlijk ook een beetje een beeld proberen geven van wat wij zien en waar we ons bevinden. Wij staan momenteel aan het onthaal.
Aan het onthaal, klopt.
Waar jij normaal zit eigenlijk.
Ja, klopt.
En we hebben zicht op een hele lichtrijke leefruimte, als ik het goed heb.
Klopt.
Hè?
Vanaf hier komen we eigenlijk centraal in het leven van Kietas. Dus wij zien dus vanaf hier de bar en ook de tuin. We hebben een mooi uitzicht naar de tuin naartoe.
Ja, jullie hebben een grote tuin.
Klopt.
Ja. Ja. Ja, Sandy, wil je ons misschien een beetje een beeld geven van het aantal bewoners hier? We zien hier heel veel mensen in de leefruimte. We zien hier ook heel wat personeel heen en weer lopen.
In totaal hebben wij eigenlijk 124 bewoners, waarbij we zowel een open als een beschermde afdeling hebben. En de open afdeling, daar bevinden wij ons momenteel. We hebben twee beschermde afdelingen. Een kleintje hier beneden voor 10 personen en een iets groter op het eerste verdiep.
Ja. We zullen misschien eerst een stapje zetten richting de leefruimte. En dan kan je ons misschien vertellen wat er daar altijd gebeurt zo doorheen de dag.
Dus hier komen wij eigenlijk terecht in onze bar. Hè. Die is alle dagen open en is vrij voor iedereen. Wordt ook eigenlijk uitgebaat door vrijwilligers die elk hun vaste dag hebben, wat dat heel fijn is. En in het weekend werken wij met studenten. Het eetmoment, dat gebeurt hier eigenlijk ook centraal. Hè. We vinden het belangrijk dat mensen van hun kamer komen. Sociaal contact is heel belangrijk. Vandaar dat wij er ook voor verkiezen om het ontbijt en het middagmaal samen te nuttigen.
Ja. En ja, je sprak zo net over vrijwilligers die de bar openhouden. Zijn er nog vrijwilligers voor andere dingen?
Wij hebben een vrijwilliger die soms komt helpen in de tuin. Ja, en we zijn altijd op zoek natuurlijk naar helpende handen. Hè. Dat is altijd zeker welkom. Merendeel werkt eigenlijk in de bar, maar ook af en toe hebben we iemand die mee komt helpen in de tuin. Ja. Als er nog mensen zijn, ze zijn steeds welkom om een handje toe te steken, zeker en vast.
Ja, voor de luisteraars die misschien in de buurt wonen, het zou misschien een goede oproep kunnen zijn. Ja, we zien hier, de deuren staan eigenlijk open. Ja. En in het gesprek vooraf hebben we ook al een beetje te weten gekomen over jullie filosofie van open huis.
Het is een open huis. Wat houdt dat in? Mensen komen hier wonen. We vinden het belangrijk dat ze zich hier thuis voelen. En hier zijn ook geen bezoekuren. Dus mensen kunnen vrij langs komen wanneer dat ze dat wensen. Ja. Dus als ze bij ons komen wonen, het leven gaat gewoon verder. Vinden wij heel belangrijk.
Ja. Ja. Dus het is een beetje vanuit het idee dat de mensen zich hier ook echt
thuis voelen. Daarvan willen wij vertrekken. We vinden de sfeer belangrijk, een hele familiale sfeer. Maar ook het thuisgevoel is heel belangrijk. Hè?
Ja, het is ook heel huiselijk.
Ja.
We zien een salon eigenlijk, hè, waar je verschillende bewoners...
Veranda, mensen kunnen daar rustig vertoeven en samen zitten, zeker en vast. Ja.
Ja. Ja, zijn er voor jullie woon- en zorgcentrum zo belangrijke pijlers waarop jullie...
Wat dat wij heel belangrijk vinden is inderdaad eerst de zorg, hè, dat is zo. Het genieten, maar dat kan in kleine dingen zijn, in activiteiten kan dat zijn, in maaltijden, iets wat dat ze heel belangrijk vinden. Het thuisgevoel vinden wij ook heel belangrijk. En het sociaal contact, dat ze toch ook wel hebben met elkaar. Dat zijn toch wel zaken die wij heel belangrijk vinden.
Ja. Ja. En dan worden er regelmatig activiteiten hier voorzien in de leefruimte?
Ja, klopt. Hè. Dus we doen dagelijks gaan er activiteiten door. Dat is voor elk wat wils. Hè. Dat kan een gymnastiek zijn die heel populair is. Dat kan een bingo zijn. Dat kan een wandeling buiten zijn. Dat kan van alles wat zijn. Iets creatiever kan ook bijvoorbeeld.
Ja. Ja. Ja, kijk, dat is hier toch wel een beetje het hart van het wonen en zorgcentrum waar we ons nu
bevinden.
Ja. Wat heb je voor ons een beetje in petto voor het komende uur?
Wel, ik heb een aantal mensen waar we nu naar langs gaan. En onze eerste bewoner waar we naartoe gaan is Angèle.
Oké. Okay. Ja. Dat is goed, dan gaan we dadelijk...
We gaan zo door het restaurant door en dan gaan we zo naar haar kamer, ik zal het zo zeggen.
Misschien is het een goed moment om er nu eventjes muzikaal tussenuit te gaan, terwijl wij door de leefruimte richting de eerste gang wandelen, waar zich verschillende kamers bevinden.
En op woensdag 7 december 2022, beste luisteraars, waren we te gast bij het Senior Hotel Flandria in Brugge. Daar hadden we een gesprek met Marcel en Monica. Het is altijd heel boeiend om mensen te kunnen interviewen die al een heel leven hebben gehad. Want Marcel bijvoorbeeld, die vertelde in het interview over zijn familieleden die mee in de oorlog hebben gevochten en in het verzet zaten. Ook is er vaak ook wat lijden, soms heel zwaar lijden. Voor Marcel is dat lijden onder andere het verlies van zijn kleindochter, zijn engel, zoals hij het zei. De kleindochter was 23 jaar toen ze stierf en eigenlijk op 5 weken tijd, 5 weken na de diagnose kanker, is ze gestorven. En de pijn is nog rauw. Ik stel voor dat we luisteren naar dat boeiend gesprek met dit mooie koppel dat samen woont in een appartementje op het Senior Hotel Flandria te Brugge. Dag Marcel, hoe gaat het met u?
Met mij goed, dank u vriendelijk.
En we hebben al een kort gesprekje gehad en het is vandaag voor jullie toch een beetje een jubileumdag eigenlijk, hè?
In principe, als je het zo bekijkt, inderdaad.
Ja, want het is hoeveel jaar dat jullie nu hier wonen?
Vandaag. Samenloop van omstandigheden dat jullie hier zijn om mij te interviewen. 3 jaar.
3 jaar.
Op vandaag.
Ja.
Ja.
En zijn jullie ook van Brugge afkomstig? Woonden jullie voordien?
Nee. Van geboorte ben ik een Torholtenaar. Maar door het feit dat ik mijn loopbaan bij de marine doorgebracht heb, ben ik dan aangespoeld in Oostende. In het jaar dat Oostende onder water liep. En dat was in 1953. Dan ben ik natuurlijk verloofd geraakt. Ben ik gehuwd met Monica. We zijn gelukkig samen. Dat als u kijkt in de kamer hiernaast, 3 mooie brevetten. Bruiloft.
Oh,
diamantenbruiloft.
We gaan eventjes dichterbij staan, hè, om te kijken, om te bewonderen. Ja.
En briljant.
Gouden bruiloft, hoeveel jaar is dat?
We zijn 67 jaar gehuwd al.
Amai.
Ik hoop dat we het geluk mogen hebben dat we er nog eentje kunnen bijhangen. En dat wordt dan... niet briljant, maar...
Van wijn? Nee.
Nee.
Ik weet het ook niet van buiten.
Ik moet even nadenken. Diamant, briljant, platina.
Ah, platina.
Nu heb ik het.
Ja.
Platina.
Ja. Amai.
En u zegt dat u bij de marine heeft gewerkt, maar ik zie hier zelfs medailles staan van u.
Ja. Dat is mijn vader.
Oké.
Dat zijn mijn vaders broers... die dus gefusilleerd geweest zijn op 2 september 1943 door de Duitsers. Okay. En dat ben ik. Op de verste.
Ja. Ook veel medailles, hè? Ja. Kan u ze een beetje uitleggen aan ons? Wel, wat ze betekenen?
Ja, dat is dus... links beneden is 10 jaar... Rechtsonder, 15 jaar, 20, 25, 30, 35 jaar dienst.
35 jaar dienst. Ja. Amai, dan heeft u wel van alles meegemaakt, vermoed ik.
Ik heb de indruk. De jaar 1977 tot 1980, dat is... 3 jaar, kleine 3 jaar, qua afstand. heb ik 2,5 maal rond de wereld gevaren. Qua afstand. Ik kan niet zeggen dat ik dat gedaan heb rond, maar qua afstand. De omtrek van de aarde is 40.000 kilometer. Dus ik heb 100.000 kilometer, 2,5 maal op zee vertoegd.
Ik kan mij inbeelden dat dat voor uw echtgenote ook wel een uitdaging was.
Inderdaad,
soms,
inderdaad. Nog goed dat mijn echtgenote met een auto kon rijden. Maar ik ben trots op mijn vrouw dat ze altijd trouw gebleven is aan mij. En we zijn nog altijd gelukkig samen.
Ja. En hebben jullie kinderen?
We hebben één dochter.
Eén dochter.
En dat zijn de twee kinderen dat ze heeft.
Twee kleinkinderen. Ja.
Spijtig genoeg. Het meisje, als ik meneer even mag vragen, ja, een meisje van 23 jaar.
Ja, de emoties zijn zwaar, ik merk het. Ze is overleden.
Niet te geloven. Zonder vooraf aan. Ziekte. En 5 weken tijd, 23 jaar, niet te begrijpen. Overleden. Acute eierstokkanker.
Dat is erg, hè?
Wat een verdriet, ja. Ja.
Ze was me langer.
Nog even om deze terug te zien, hè? Want ja. Dus dat is uw vader en dat zijn de broers van uw vader, hè?
Ja, dat
en...
is zijn oudste broer. Mm-hmm. Die was van 1904. En Marcel, dus mijn naamgenoot, was de jongste van zijn broers, want ze waren 4 zoons en 3 dochters thuis. Die zijn gefusilleerd geweest, hè. Mm-hmm.
Dat ze bij de weerstand zaten.
Ja, ja. En dat zijn dus de medailles, dat je kunt zien. Het oorlogskruis met de palm en... Dan het kruis van politiek gevangenen met 6 sterren. Mm-hmm. 1 ster vertegenwoordigde 6 maanden gevangenschap. Ja. Mm-hmm. En dat is dus postuum toegekend geweest. De echtgenote van Marcel, die had diezelfde kader. En daar hingen maar 2 medailles in. En de brevetten die erbij waren, die waren niet conform met de medailles. En toen heb ik gezegd tegen Irma, was haar voornaam, zo kan het niet verder. Ik ga ervoor zorgen dat ze de medailles krijgen waar ze recht op hebben. En we hebben dat dan samen kunnen vieren. En ik heb Hans het oorlogsverhaal op papier. Het is een eigenschap van mensen die slechte herinneringen hebben wat dat er gebeurd is in de maatschappij, dat ze daar niet graag over spreken. En als mijn vader vroegtijdig overleden is, want u was maar 59 jaar, heb ik gezegd, ik wil toch weten wat dat er gebeurt. En ik ga dus het boek doen.
Meneer gaat ons...
opzoekwerk dat ik gedaan heb.
Meneer gaat even in de kast kijken voor een boek te tonen. Oh, amai, dat is een serieuze map, hè? Dat is serieus wat opzoekwerk geweest.
Dat is het oorlogsverhaal van die 3 mensen.
Van de 3 broers, ja. Amai, dat is wel heel mooi, hè? En u heeft dat allemaal dan opgezocht, nagevraagd?
Opgezocht, ja. En via mensen die dus ook geconfronteerd geweest zijn in de oorlogsjaren met de sterven van mensen die, kijk... En die zijn, je zult het niet geloven, 3 maal veroordeeld geweest. 3 maal door de Duitse kruisherf in Brugge. En dat was de luitenant-generaal van het Duits leger, die de opperbevelhebber was van België en Noord-Frankrijk. Die dus de dood... Hier ziet je hem nog eens.
Mm-hmm.
En dat is het, een kopie van het... In het Duits wel te verstaan. In het Duits. Van de veroordeling. Kijk, met de stempels nog.
En hoe heeft u dat eigenlijk gevonden? Bent u naar archieven geweest? Of hoe bent u daar allemaal achter gekomen?
Het zoekwerk, hè.
Ja.
Het zoekwerk. Ja. En die zijn dus, zoals ik gezegd heb, gefusilleerd 2 september 1943. Jaarlijks is er daar een herdenkingsplechtigheid. En daar heb ik een historicus ontmoet. En die had een boek geschreven over al de slachtoffers van Oostakker. Ik heb dat gekocht. En ik heb dat die foto's teruggevonden van mijn twee nonkels. Van mijn twee nonkels. En ik heb hem de vraag gesteld. Ze waren niet met 2, maar 3. En toen heb ik moeten zeggen, ja, inderdaad. U hebt gelijk dat u maar over 2 spreekt. Omdat zijn boek geschreven was over wat er gebeurd was in Oostakker. Maar na de veroordeling is mijn vader gedeporteerd geweest naar ergens. Waar? Dus mijn moeder, en ik was toen een kind van 7 jaar, stelde mijn moeder de vraag, leeft mijn man nog? Leeft hij niet meer? En als hij nog leeft, waar is hij? Mm-hmm. Groot vraagteken. Tot in 1945, dat we van het Belgische Rode Kruis bericht kregen dat mijn vader nog in leven was en dat ze bevrijd geweest is door het Amerikaans leger in het tuchthuis van Siever, dat is in Duitsland. Zuidoost van Keulen, Siegburg, Bonn, de omgeving daar, ja. Die is dan teruggekomen. En gehuldigd geweest. Grote inhuldiging in Torhout. Mijn onkels, die zijn opgegraven geweest en zijn begraven met militaire eer in Torhout.
Ja.
Ziet je? Kijk.
Ja. Dat is heel mooi. Echt nog met artikels van toen, hè?
Ja, en van uit de krant van dat jaar.
Ja,
ja. Ja, met foto's. Dat was een graf. Mm-hmm. En de weduwe van Marcel, die heeft toen een schrijver naar de burgemeester van Torhout om te vragen om terug hen te opgraven en bij te zetten in het oorlogsmonument. En in het oorlogsmonument was er plaats voor 6 personen. En dat heeft 16 jaar geduurd vooraleer dat hun naam terecht kwam op het oorlogsmonument. Totdat ik me kwaad gemaakt heb en dat ik in mijn pen gekropen ben en geschreven heb naar de burgemeester van Torhout om hem te vragen om daar toch maar een keer werk van te maken zodanig dat die naam daarop komt.
Ik moet wel zeggen dat ik heel erg onder de indruk ben. Want u heeft eigenlijk hier een hele familiegeschiedenis vast, hè?
Ja, ja, natuurlijk. Kijk, al met bewijsstukken. Alle bewijsstukken zijn er.
Ja, amai zeg. Het is heel belangrijk voor u, hè, denk ik.
Inderdaad. En ik denk dat ik de opdracht zal geven aan mijn dochter. Als ik er niet meer ben. Want wat ze ermee gaat doen. Ik wil niet hebben dat dat verloren gaat. Desnoods brengt ze het terug naar het archief. De foto moet hier ook in ergens zitten.
Dat het niet vergaat, hè? Ja.
Wat ik juist verteld heb, dat is de echtgenote dus van Marcel.
Ja, de weduwe, ja.
Dat is die fameuze kader dat je daar ziet hangen. Ja. Met de twee medailles. Maar die brevetten, ik val in herhaling, wordt niet conform met dat. Ja. En dan heb ik gezegd tegen Irma, ik ga daarvoor zorgen dat dat in orde komt. Ja. Zo moest het zijn.
Ja, amai, prachtig.
Zo moest het zijn.
Ja. En ik zie ondertussen dat uw vrouw eraan komt. Mogen we haar ook nog eventjes spreken?
Ja.
Ja?
Als het lukt, ja.
Mag ik u nog een paar vraagjes stellen, mevrouw? Ja, natuurlijk. Alleen als het gaat, hè?
Want het is hier wel een heel groot appartement. Het is een dubbel appartement eigenlijk. Ze hebben veel ruimte. En Marcel, we waren net op zijn bureau. En nu gaan we eigenlijk helemaal naar de andere kant. Naar Monica, zijn echtgenote. En gaan we een kort gesprekje ook hebben als ze het ziet zitten. Ja.
Ik heb veel last vandaag.
Ja?
Wacht. Ik zit aan de zware medicatie van morfine. Ik zit aan 75 microgram.
Ah ja.
En dat is al heel veel.
Ja.
En u heeft veel pijn dan?
Ja, ik zit ook met de chronische leukemie.
Ja.
Ik zit met enorme problemen met de dubbele hernia's, induiking van de wervel. Een nek met de platen van drie werven zo. Ik heb een enorme last. En dat is op een gegeven moment veel verslechterd. Hè.
Ja. Ja.
Het is toch wel een heel lijden, hè, dat u draagt?
Het is een lijden, ja. Zeker een lijden.
Ja.
Maar het is zo mooi om te zien dat Marcel zo goed voor u zorgt.
Ja, mooi als een intelligente man. Ja,
ja, want hij vertelde net dat hij dan een carrière bij de marine heeft gehad.
Ja.
En zoveel dagen op zee was. Hoe was dat voor u eigenlijk? Want u heeft toch veel alleen moeten doen?
Ik ging gaan werken. Hè.
Ah, ja.
En daarmee was ik onder de mensen.
Ja.
En kon ook met de wagen rijden.
Ja.
Ik kon altijd keer werken.
Ja, ja.
En ook de collega's, de vrouwtjes met de kinderen, ik kan maar één zijn, dan de 3 en 4.
Ja.
Dan konden we een keer samen een keer weggaan.
Mm-hmm.
En dat verliep rap. Hè. En in de week was ik op werk met de collega's. Zo.
En wat voor werk heeft u gedaan?
Ik werd onder de RMT van de Maalboom, met de magazijnen, maar in de keuken.
Ja.
Nee? En opdienen van alle dagen 300-400 mannen om te eten. Hè. Nee, van het stadhuis, van het station. En dat kwam van alle kanten daar eten ze middags.
Ja. Dus ook wel een drukke job.
Zo.
Ja.
Een toffe job.
Ja.
Ja, ik was veel graag onder de mensen.
Ja, dat is dan wel belangrijk. Ja. Zo'n echtgenoot zo lang op zee.
3 maanden weg, 3 weken thuis, dan 4 maanden weg.
Ja.
Maar je hebt veel gezien, hè.
Ja.
Dat is wel een heel speciaal leven wel, dat jullie hebben gehad, hè.
Ja, zeker, hè.
Bent u ooit eens mee geweest gaan varen? Of, ik weet niet, heeft u ooit zo...
Nee.
Nee, dat mocht niet.
Ik kan niet tegen de zee.
Ah, u kan niet tegen de zee.
Nee. De overzet naar Doever was dat te veel.
Ja. Amai, dat is eigenlijk grappig, hè. Want hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Want...
Ook in mijn eerste werk.
Ah ja.
Ja, bij de Kleison.
Oké.
In Zedelheim, ja.
Want Marcel vertelde dat hij van Torhout was.
Ja,
en dan later naar Oostende is gegaan. En bent u ook van Torhout afkomstig?
Nee, ik was van Aardreken.
Ah ja. Ja.
6 kilometer neven Torhout.
Ah ja, dus wel van dezelfde regio. Zo.
Maar je werd toch ook in het bedrijf, in het begin, voordat hij naar het leren ging.
Ja.
Het was dan ook geen werk.
Ja.
Je bent het leren, je moest er toch binnen voor de... Voor soldaten zijn.
Mm-hmm.
Zijn vader zei, waarom teken je een jaar bij? Ja, je is ook leer hier tot en met.
Mm-hmm.
En je is toen... Mm-hmm. Je toen begin school bijvoorbeeld in het leer. En altijd maar... Van de revolver tot de raket.
Ja.
Dat een gevolg, hè.
Ah ja, ja.
Ja, in Amerika geweest tot school. In Frankrijk een school.
Ja.
Overal voor zware bewapening.
Ja. Leergierig en verstandig. Veel, zij is hard doorgegroeid.
De raketten, nee.
Ja.
En hij liet ook jullie mooie huwelijksbrevetten, zoals hij het noemde, zien.
Ja.
Want jullie zijn al heel lang getrouwd, hè?
Maar dat je aan het begin te spreken, dat gaat niet stoppen, hè?
Maar dat is geen erg, we vinden het heel gezellig.
We hebben nog wel wat minuutjes.
Je nog gebuist geweest in school. En het leger. Dat is, hè. Ja, geen oor wordt verder onderwijs gedaan. Of het is zo, zei het, tot zijn 17 jaar. Hey, zijn kinderen van de oorlog, hè.
Mm-hmm.
En ze zei, je hebt gezuurd, hè. Je hebt niet afgekeken, hè. En zei ze, mag het daar doen? En zei Marcel, ik wil het daar doen. Ik heb niet afgekeken. Ik verdien mijn punt. Je wil maar meer punten er nog uit.
Ah, ja.
Met 1 persoon in de klas.
Ah, ja. Ja. Eigenlijk een man om 4 af te zijn.
Het is zeer spijtig dat hij een oorlogskind is en dat hij nooit van vader studeerde. Maar pas op, je leert dat. Het zit er altijd als een broodje.
Ja, wel.
Maar dat was de droom, dat hij een kamertje had. Voor
hem.
Dat kon met zijn boeken bezig zijn. Mm-hmm. Wat stond dat boek in die kast? Ik heb nog geen plaats in mijn kleerkast. Dat zit al voor boeken. Ja, dat zit voor boeken.
Ja. Ja. Maar allez, op zich is het wel goed om interesses te hebben. Hè?
Nog goed, dan we dat hier hadden. Het was geen plaats voor 2. En heel de kant van de stand kost me niet te garen zijn. We waren allemaal in hetzelfde gebouw. Maar de ene zat het begin van het gebouw en dan de andere van achter. En mijn dochter werd hier in Brussel.
Ja.
Ook niet ver van hier.
Ja.
Dat moet 2 kilometer. En ze zei, waarom moet je er weer praten? Waarom kom je naar Brugge niet?
Hm.
Dat is toch voor mij ook gemakkelijk. Ze zit ook alleen met haar kinderen dan.
Ja, ja.
Maar ze was ook gezien.
Ja.
Ik was in de Veeloord, hè.
Ja, ja.
Dus,
ja. Maar dus dan, uw dochter komt wel regelmatig langs?
Oh ja, het is niet ver van hier, hè, nee, dat ze waard.
Ja, allee.
Zeg. En dus 3 jaar geleden zijn jullie naar hier gekomen.
Ja.
En hebben jullie eigenlijk wel het geluk dat jullie echt hier samen kunnen wonen? In dit, als ik mag zeggen, toch wel heel mooi appartementje, hè?
Ja, want dat is een appartementje op zijn eigen, hè?
Ja, zeker. Ja.
Dat is een appartementje. Zijn ik de enige die zo met zo'n bed of gekomen is, hè?
Ah, ja. Een bokspring.
Een bokspring?
Ja. Een goeie bed, groot gelijk.
Ja.
Ja.
Ja, nooit gedacht. Het was zo rap voorbij zijn voor mij. Want er moest altijd 2 aparte beddjes genomen. En, maar ik was juist moeilijk in stappen en die lang gezeten met die hernia's.
Mm-hmm. Ja.
Maar anders had ik het nog niet meer niet laten plassen, maar weer anders nog goed. Mm-hmm. Dat kostte mijn huis ook niet meer doen. En,
nee.
En doordat mijn dochter hier waardig zijn kon.
Ja.
Mag ik kijken.
En jullie zijn gelukkig hier?
Ja. Het is beter dat ik het zo rap moet opgeven en dat niet meer houden.
Maar jullie zijn toch nog samen, dat is belangrijk,
ja.
Hè?
Ja.
Ja.
Zeker.
Ja. Allee. Monica, bedankt dat we ook nog eventjes met u mochten babbelen.
Ja, ik heb mijn beste dan.
Ja, we wensen u ook goede moed, hè, want het is niet gemakkelijk als je zoveel pijn hebt. Hè. Ja. Nee.
Want ik zeg maar zeer zware verdoving. Normaal beginnen ze maar aan 75.
Ja.
Zoals je palliatief zit.
Ja, ja, ja.
En toen zit ik al met zo'n...
Ja.
Dat dan nog niet kan onderdrukt worden.
Ja, ja, dan is het al echt...
Dat is lastig leren.
Ja, ja, dat begrijp ik. Ja.
We gaan bij de radio gaan we een kaarsje voor u aansteken. We gaan heel speciaal voor u bidden.
Oké.
Okay. Is het goed? Dank u wel voor uw tijd.
Graag gedaan. Hè.
En ik stel voor, beste luisteraars, dat we even een muziekpauze houden. We gaan luisteren naar Remco Hackert met het lied Hoe groot zijt gij? En dan gaan we luisteren nog naar verschillende fragmenten uit uitzendingen van Menslievend op verschillende momenten dat we bezoek brachten aan woonzorgcentra van de groep Armonia. Tot zo dadelijk. En welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Menslievend, waar we terugblikken op mooie momenten in verschillende uitzendingen waar we op bezoek waren in woonzorgcentra van de groep Armonea. Op woensdag 5 april 2023 waren we te gast in Dielsen, Stokhem, bij het woonzorgcentrum Huizenlieve Moenses. En na een hartelijk onthaal hebben we het woonzorgcentrum bezocht. We hebben samen gegeten met de bewoners en de medewerkers. En om 13 uur zijn we toen van start gegaan met onze live-uitzending. Om 14:15 diezelfde dag hebben de mis gevierd met de bewoners, opgeluisterd door een koortje dat om de 2 weken in Huizenlieve Moenses de Eucharistie komt opluisteren. Het was een hele mooie dag en graag willen we samen met jullie nog even stilstaan bij dat mooie bezoek aan Huizenlieve Moenses in Dielsen, Stokhem. We werden ontvangen door de directeur en de headcare.
Mijn naam is Bernd Schepkens, directeur van Huizenlieve Moenses sinds november 2021. Welkom in Dielsen, Stokhem.
Ja, en ik ben Jolien, ik ben headcare of hoofdbewonerszorg. Ik werk hier sinds oktober 2020, maar ik werk ook al langer voor Armonea als groep.
Ja, en dan misschien eerst een beetje een algemene vraag stellen, zodat de mensen een beeld hebben van het woon- en zorgcentrum. Hoeveel bewoners zijn hier?
Wij tellen 78 bewoners. Die zijn verdeeld over 3 afdelingen. 2 open afdelingen, 2 grote open afdelingen met telkens 32 bewoners en 1 beschermde afdeling met 14 bewoners.
We zagen hier ook al de namen hangen. We staan nu in Molenveld.
Ja, ja, inderdaad. Dus we zitten hier echt midden in een bos. Hè. Een park, een nationaal park Hoge Kempen. Al onze afdelingen hebben eigenlijk een naam gekregen die refereert naar een specifiek wandelgebied in een rond Dielsen, Stokhem.
Ja, wat, dat dient toch wel gezegd te worden voor de luisteraars. Ja, we hebben hier overal rondom ramen. En overal waar we buiten kijken, zien we eigenlijk groen.
Ja, en we staan hier op de afdeling Molenveld en beter te zeggen in het restaurant. Hier eten de bewoners van de afdeling Maasveld Molenveld 9 met 32 bewoners. Dus we houden het gezellig. 'S morgens en 's avonds zijn de maaltijden met een buffet in hotelstijl, zodat de mensen zelf kunnen kiezen wat ze willen eten. En 's middags komt de keukenmedewerker of de kok het eten aan tafel opdienen. Dus het is echt wel huiselijk en persoonlijk.
En zijn er dan ook heel de dag door eigenlijk mensen hier aanwezig in die eetruimte, in het restaurant?
Ja, we hebben ook een zithoek in het restaurant. Iedere afdeling heeft zijn eigen zithoek en restaurant. En daar zijn ook mensen die liever kiezen voor gezelschap doorheen de dag. Ja.
Want ik denk dat de luisteraars het wel kunnen horen op de achtergrond. Er is rumoer, er zijn hier zeker heel wat mensen aanwezig. Die genieten eigenlijk van de lentezon ook.
Er wordt hier geleefd, inderdaad.
En we vinden ons nu in een gang eigenlijk, waar dat we precies een beeld hebben van het personeel en de vrijwilligers, die hangen allemaal foto's.
Ja, het zorgen voor onze bewoners is iets wat over alle disciplines heen gaat. Dus het gaat van de keuken, de technische dienst, het onderhoud, de verpleging, de zorgkundigen, het woonleefteam, de logistiek, alle jobstudenten, onze vrijwilligers, dan naar onszelf, het managementteam. Dus we zijn met een hele groep en we doen dat allemaal samen, dat zorgen voor de bewoners.
En hebben de vrijwilligers ook een bepaalde taak of een bepaald belang in de werking van Huizenlieve Moenses?
Ik vind dat vrijwilligers de fundamenten vormen van een goed woonzorgcentrum. Dus die mensen komen vrijwillig. Zij kiezen wanneer ze komen en zij kiezen ook voor welke activiteiten ze deelnemen. En Jolien kan heel goed uitleggen voor waarvoor dat ze overal ingezet worden.
Ja, onze vrijwilligers komen voor vandaag bijvoorbeeld de misviering, maar zij komen ook wandelen, zij komen de maaltijden begeleiden. Op maandag komen zij kinnen of bingo spelen met de bewoners. Zij komen bakken, koken, bloemschikken. Eigenlijk zo alle activiteiten die je kunt bedenken, daar zetten zij zich mee voor in en voor het dagelijks leven hier in huis.
Misschien toch ook nog wel even relevant om te kaderen, voor ons en voor de luisteraars ook, de naam Lieve Moenses. Van waar komt die naam eigenlijk?
Ja, het huis is hier volledig gebouwd door vrijwilligers. Dus iedere steen is gelegd door een vrijwilliger, die samen met onze boswater, want zo kenden ze hem hier in de regio, het huis gestart hebben in de jaren 80 als een vakantiewoning voor personen met een beperking. Het is geïnspireerd op de visie van Lieve Moensens. Dat is een dame die vlak na de bevalling van haar zoontje verlamd is geraakt, maar een heel positieve levensvisie hield. En ondanks haar beperking nog bleef gedichten schrijven, boeken schrijven en ook sprookjes. En ze hebben vanuit dat positieve eigenlijk hier het huis opgericht.
Echt een inspirerende persoonlijkheid. Ja,
absoluut.
En als ik het goed begreep, hij heeft eerst kort verblijf voor mensen met een beperking, dan later gewoon een zorgcentrum geworden. Dus het gebouw heeft eigenlijk in heel haar geschiedenis zich ingezet voor de zorg eigenlijk.
Ja, het zijn verschillende vormen. Het is pas vanaf het jaar 2000 dat hier woon- en zorgcentrum is. En sinds 5 jaar met een renovatie in de vorm dat je het nu kan zien.
Misschien kunnen we aan de rondleiding beginnen?
Ja. Graag.
En we hebben toen vele bewoners mogen interviewen, enkele medewerkers. En we gingen verder met de rondleiding natuurlijk. We kwamen er ook een trouwe luisteraar van Radio Maria tegen, ook een bewoner van Huize Lieve Moensens.
En we zijn ondertussen aangekomen in een andere ruimte. Jolien, vertel ons iets over deze ruimte.
Ja, wij zijn hier aangekomen in de tuinkamer. Onder de koepel zien jullie het klassieke stukje kapel. Ons altaar is wel eventjes verhuisd voor de misviering zometeen. Maar het is een polyvalente ruimte waar wij ook activiteiten doen. En hier tegen de muur zien jullie de rijke geschiedenis van Huize Lieve Moensens. En wij vinden hier Pater Jozef.
Ja, dat moeten we toch ook wel even toelichten bij de luisteraars. Pater Jozef, we wisten dat er een Pater Jozef was in het Rode Zorgcentrum, maar groot was onze vreugde eigenlijk toen we zagen dat het een oude bekende is van bij Radio Maria.
Inderdaad.
Pater Jozef Valkenders, u heeft al verschillende interviews gegeven in het verleden voor Radio Maria.
Ja. Ja,
hoe gaat het met u en hoe bevalt het eigenlijk voor u om hier te wonen?
Goh, zonder enige aarzeling. Ik kon echter niet beter uitkomen dan hier te zijn, opgenomen te worden in Huize Moensens.
Ja, ja. Want woont hier al een lange tijd intussen?
Het wordt het derde jaar, de vijfde mei.
Ja, ja, ja. Ja. En u bent hier eigenlijk ook beschikbaar, hè, als ik het goed begrepen heb, voor de
altijd.
Bewoners?
Als priester ben ik nog niet gepensioneerd.
Ja, ja. En zijn er zoveel mensen die gelovig zijn hier in het woon- en zorgcentrum?
Ongetwijfeld. Ja. Maar ze durven dat niet altijd tonen. Ja. Ik heb dat ook vastgesteld bij het personeel. Dat er op zondag bijvoorbeeld iemand van het personeel de communie vroeg. Och, pater, zegt ze, niet laten uitblijken dat ik de communie ga. Ik heb er eigenlijk bang voor dat ik uitgelachen word door personeelsleden. En dat vind ik eigenlijk wel spijtig. Maar ja, je moet vast in je schoenen staan, ook als gelovige.
Ja, ja, zeker. En u bent waarschijnlijk wel voor veel mensen hier ook een vertrouwenspersoon dan, hè?
Dat hoop ik. Ja. Ik heb regelmatig gesprekken met de mensen die me uitnodigen op hun kamer. Gisteravond nog iemand gehad om haar paasbiecht te spreken.
Ja. Mooi. En ja, u bent, ik zeg het even voor de luisteraars, want die kunnen u niet zien, maar u bent al helemaal klaar eigenlijk om samen met priester Carlo dadelijk de Eucharistie te kunnen celebreren. Hè?
Ja. Ja.
Bent u nog verbonden met Radio Maria soms?
Heel mijn dag is afgestemd op Radio Maria.
Is het waar?
Ik begin om 6:30 met de daglezing. Om 7:00 moet ik verder gaan met uw programma. Het Angelus, het Rozenhoedje.
Ja.
En dan, dan zeg ik ook mijn mis op mijn kamer.
Ja.
Vermits dat hier niet altijd beschikbaar is.
Ja.
En na het ontbijt ga ik dan naar boven en heb ik altijd wel iets van Radio Maria.
Allee,
dus middags. Ook niet 's middags kan ik ook niet, maar om 4:00 begint dat weer, ben ik vast verbonden, een vaste luisteraar van Radio Maria voor de rest van de avond. Ja. Het Rozenhoedje om 9:30, de dagsluiting. Ik ga wel eerder slapen dan 11:30, dat moet ik eerlijk toegeven.
Het is voor ons echt een groot plezier om hier nu terug tegen te
komen. Ja, dat is een verrassing.
Ja. Ja.
De eerste die aangesproken werd, eerst was het de directeur. En de directeur komt bij mij. Pater, heb je er iets op tegen? Ik zeg, wat? Radio Maria? Laat die maar komen.
Ja, wij moeten toch ook wel zeggen dat we heel blij zijn met pater Jozef hier bij ons in huis. Hij zet zich ook in als vrijwilliger voor de pastorale werking, maar ook voor de palliatieve werking. Waar dat hij bewoners, maar ook families begeleidt bij het levenseinde. Wat dat voor heel veel families en bewoners echt een meerwaarde is. En ook voor ons als team. Dus ik neem even de gelegenheid om dat toch te vermelden.
Dank u wel. Dank u. Dat is een aanmoediging om verder te doen op de ingeslagen weg.
Ja.
En na de heilige mis in huize Lieve Moensens hebben we onze uitzending afgesloten. En het was alvast een zeer mooie dag. Ik stel voor, beste luisteraars, dat we opnieuw ertussenuit gaan met wat muziek.
Het is donker en koud, er loopt bloed langs het hout. Ze slaan spijkers in een God die alles schiep. Maar het waren niet de spijkers die Jezus hielden aan het kruis. Het was zijn liefde die hij voelt voor jou en mij. U gaf 100%, u gaf alles voor mij. U werd vernederd voor fouten die ik heb gemaakt. U gaf 100%, hoe kan ik u nu verlaten? Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt.
Verdoofd en verwonden, hier aan de voet van het kruis, dwars door het schreeuwen, hoor ik zijn zachte stem. En ieder woord bewijst zijn licht, ik zie de glorie van Gods aangezicht. En in stilte geef ik mijn hart aan hem. U gaf alles voor mij. U werd vernederd voor fouten die ik heb gemaakt. U gaf 100%. Hoe kan ik u nu verlaten? De liefde heeft mijn koude hart voorbij. Toen de stierf en werd verlaten,
dacht u steeds aan mij. Ik ben voor altijd vrij. U gaf 100%, u gaf alles voor mij. U werd vernederd voor fouten. Dank u, Jezus.
Dank u wel voor uw liefde.
U stierf voor mij.
Menslievend. Op bezoek bij Rusthuizen van Armonea. Een programma van Radio Maria.
En welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending waar we terugblikken op mooie bezoeken bij woonzorgcentra van de groep Armonea. In september 2023 gingen we op bezoek bij woonzorgcentrum Bommelgem in Bommelgem bij Antwerpen, gelegen op het prachtig kasteeldomein van kasteel Selsaten. We werden ontvangen door een hecht team en door de lieve hond Camille. We kregen er meteen een huisgevoel. Niki, referentiepersoon dementie, die heeft ons rondgeleid in het woonzorgcentrum en we hebben er verschillende bewoners ontmoet met ieder hun eigen verhaal. Het waren boeiende gesprekken en telkens ook mooie ontmoetingen. We zijn onder andere ook in gesprek gegaan met Stijn, een gepassioneerde kok die de bewoners dagelijks voorziet van lekkere maaltijden. En we zijn aangekomen in de keuken.
Inderdaad, en we staan hier bij, denk ik, de chef-kok van dit woon- en zorgcentrum. Ik kan u eens kort vertellen wat uw taken hier allemaal zijn.
Wij zorgen dagelijks voor een lekkere maaltijd voor onze bewoners. Dus wij proberen telkens een beetje aangepast naar de mensen hun behoeften te koken. Wij zoeken daarbij ook een beetje de bevraging bij de bewoners, wat dat ze graag eten, wat dat ze graag nog eens willen eten. Zoals ze zelf kenden van vroeger, proberen wij eigenlijk een menu aan te passen naar hun noden.
En mogen wij eventueel weten wat er vandaag op het menu staat?
Vandaag, het is vrijdag. Vrijdag is bij ons visdag. Uh-huh. Dus vandaag hebben we een koolvishaasje op het menu staan. Met een spinaziepuree en daarbij een Hollandaise saus.
Oh, dat klinkt inderdaad wel heel lekker.
Ja.
En er werd mij ook nog verteld dat er hier nog een bijzondere bewoner ook rondloopt. Die verwant is aan u.
Ja, inderdaad. Dus ik heb in samenspraak hier met het woonzorgcentrum een hondje aangekocht. Onze Camille. En die zorgt ervoor dat de bewoners hier ook een beetje de aandacht krijgen dat ze nodig hebben. Dus onze Camille die zorgt er mee voor dat de mensen een beetje het huiselijk gevoel hebben hier. Wij zorgen met onze diertjes dat de mensen toch het thuisgevoel hebben hier, wat dat ook in hun thuis is. En we zoeken daarbij een beetje de warmte op die dat ze verdienen.
En zo de eerste dag binnenwandelen met Camille, hoe is dat verlopen voor de bewoners?
Wel, eigenlijk redelijk goed. Er waren direct positieve commentaren over, omdat Camille is eigenlijk een heel sociaal hondje ook. Dus het is heel leuk voor met mensen rond te gaan. En Camille is ook een rustig hondje, dus hij wil graag bij de mensen zijn. En aangenaam om mee te vertoven hier.
En heeft Camille dan zo zijn vaste personen waar hij heel graag bij vertoeft?
Ja, zeker, zeker. Er zijn een aantal bewoners die Camille zelfs mee op de kamer nemen. Kijk. Dat hij echt alleen een beetje als huishond kan fungeren. En Camille vindt dat ook natuurlijk fantastisch, al die aandacht. Hij heeft heel graag om in contact te komen met mensen, dus hij is heel blij met de aandacht dat hij daarmee krijgt.
En eet Camille dan soms ook iets van uw creaties die uit de keuken komen?
Nee, eigenlijk niet. We hebben Camille, hij heeft speciaal hondenbrokjes, omdat voor zijn gezondheid proberen we dat toch een beetje in te perken. Er worden geen koekjes uitgedeeld aan Camille of zo. Nee. Enkel honden, snoepjes, maar niks van tafel eigenlijk. Okay. Tijdens de maaltijden komt Camille ook niet bij de bewoners. Omdat dat een beetje een maaltijd en een hond samen, dat is altijd een moeilijke.
Oké.
We zien daar Camille staan in de gang. We gaan kijken, beste luisteraars, als hij misschien voor u wil blaffen, blaft Camille?
Soms, als hij daar zin in heeft. Hij kan praten in zijn eigen taal, maar hij moet iets zeggen.
Hij snuffelt aan onze camera, aan onze micro, beste luisteraars. Ik weet niet of u het een beetje kan horen. Het is een heel schattig hondje, heel braaf. Ja, het is wel een leuk gevoel om je hond mee naar het werk te mogen nemen.
Ja, dat is fantastisch. Dat is heel leuk. Dat is ook een beetje in samenspraak gebeurd, dat we de hond gekocht hebben. De voorwaarde was dat diertje ook altijd een goed welzijn en tuurlijk, dat hem nooit niet alleen zou zitten. Dus daarom dat ik hem ook mee kan brengen. Meerwaarde voor de bewoners, ook meerwaarde voor Camille.
Ja, absoluut. Het is een win-win situatie.
Ja, sowieso.
En even terug naar het koken. Is koken voor u een passie? Want je moet het ook elke dag doen. Ja, ik kan het geloven.
Dat is iets dat ik heel mijn leven al ken. Mijn ouders hebben ook altijd een eigen horecazaak gehad. Mm-hmm. Dus ik ben daarin opgegroeid. En dat is iets dat ik dagelijks met heel veel plezier doe. En de voldoening is er ook van de bewoners.
Ik denk dat eten heel belangrijk is. Iedereen, maar ik denk voor bewoners van een woonzorg... Ja, dat is
toch... dat is een heel belangrijk moment op de dag voor hun. Omdat dat zijn een beetje vaste waarden. Dat ze hebben, daar kijken ze naar uit. Mm-hmm. En dan proberen wij dat zo goed mogelijk in te vullen naar hun wensen.
Ja. En hoe leuk is het voor u om te mogen nadenken van wat gaan ze me voor kerst geven, voor die mooie feestdagen, voor het nieuwjaar?
Dat is altijd fantastisch om daar iets speciaals voor te doen. Hè. En dan kunnen we een speciaal menu opmaken. Het wordt hier ook mooi aangekleed door mijn collega's. Ja. Dus dan is dat altijd echt een feestgevoel.
Ja.
Dat is heel aangenaam.
En mag u uw creativiteit zo gewoon... in de keuken gebruiken
zeker,
voor alles?
Zeker, ja. Wij mogen eigenlijk volledig ons menu zelf bepalen. Mm-hmm. Wij passen het een beetje aan naar de bewoners, naar hun behoeften en wensen. Als iemand aan mij zegt van, dat is lang geleden, dat zou ik nog eens gaan eten, dan zijn dat dingen die wij eens op de menu plaatsen. En
fantastisch, maar dankjewel, Stijn. Voor dit aangenaam gesprek. En ik zou zeggen, ik laat u verder gaan werken. Want het eten is belangrijk. En ik denk de tijdstip ook. Hè?
Het is dat. Ja. Dus om 12:00 begint ons middagmaal. Dus we gaan nu alles verder afwerken.
Heel veel succes. Het ruikt alvast zalig.
Dank je vriendelijk.
En in het woonzorgcentrum Wommelgem, in Wommelgem bij Antwerpen, gingen we ook in gesprek met bewoonster Nicole. Zij had ook een bijzonder levensverhaal.
Mogen wij eventjes binnenkomen?
Ja, zeker.
Hallo, goeie voormiddag.
Goedemiddag.
En mag ik eventjes vragen wat dat uw naam is?
Mijn naam is Nicole.
Goedemorgen, Nicole. En hoe lang verblijft u hier al?
2 jaar, van 2021.
En kan u ons vertellen hoe zo'n dag hier er voor u uitziet? Wat dat u allemaal doet op zo'n dag?
Enorm veel. Je raakt hier echt niet... Soms zeg je, dat is nu de vijfde die komt kloppen, om te zeggen, komt je mee balspel doen, komt je mee dit, je wordt bij alles betrokken. Wat heel fijn is, hè, want je kunt eigenlijk, als je niet wilt, kun je je niet vervelen. Mm-hmm. Dus elke dag van de week is er iets aan de hand, 's morgens. En 's namiddags is de cafetaria dan open voor de bezoekers, met het resultaat dat er dan ook praktisch iedereen naartoe gaat. Dus het is een fijne dag. En dan om 5:00 een eten en dan ieder op zichzelf in de kamer of bij elkaar of terug op terras. Mm-hmm. Kunt u niet vervelen als je niet wilt.
Vele mensen rondom u, die vele vriendschappen...
Ja, en je maakt nieuwe vrienden. Hè? Mm-hmm. Want je begint met de eerste dag alleen binnen te komen, gaat u zitten aan een tafeltje... Er zijn tafeltjes waar al mensen rondzitten die zeggen, zij doe je alleen, komt erbij. Mm-hmm. En de groep wordt groter en groter en groter. We hebben nog gelachen en gezegd, op den duur moeten we de keukenmuur uitslagen, want hij wordt te groot. En dat is aangenaam. Hè? Dat is
heel aangenaam, ja.
En er werd mij ook verteld dat u hier nog iemand hebt dat u heel goed kent. Ja. Kan u daar iets meer over vertellen?
Ja, dat is mijn man, mijn echtgenoot. Zondag zijn we 57 jaar getrouwd.
Ah, amai, proficiat.
En dat is ook begonnen. Wij hebben eerst 22 jaar in Zuid-Afrika gewoond.
Amai.
En dan 20 jaar in Frankrijk en dan naar hier gekomen. Terug naar Europa, omdat er kleinkinderen kwamen en de criminaliteit in Zuid-Afrika werd groter en groter. Plus dat de valuta van het geld zakt dan. En dan konden wij hier eigenlijk met ons schooncentjes niet te veel doen. Dus het was toch wel tijd om terug te komen. En dan in Frankrijk zijn we dan weggegaan omdat Eddie, mijn man dus, begon zo te dementeren. En gingen we naar specialisten en die zeiden ja, ik moest dan vertalen, want hij antwoordde niet direct. En dan zeiden ze, je kunt beter in België u laten verzorgen, want wij kunnen de, niet met hem rechtstreeks spreken. Mm-hmm. En ik kon dus vertellen wat ik wilde. In principe zeiden ze mij dat, ik kan u ook niet verstaan wat dat aan hem zegt. Of... Ja. Dus ja, dan zijn we naar hier gekomen en dat valt enorm goed mee. En een mooie ja, omgeving, een beetje in het bos. Onze zoon die woont hier in Rans, dat is heel kort bij. Dus dat is allemaal, valt enorm goed mee. Ja.
Want dit woon- en zorgcentrum bestaat dus uit 3 verdiepingen die allemaal een naam van een bloem dragen. En uw man zit dus op de...
Tweede.
Op tweede, op de klaproos.
Klaproos, ja.
En jullie kunnen elkaar ook...
Ja, dat, is, dat vind ik, dat heb ik wel... In het begin waren wij samen op één kamer. Mm-hmm. En, maar dan werd het eigenlijk... Ik ben dan ook een paar keer gevallen, we hebben gebroken. En ik heb ook Parkinson. Maar wij moesten dan apart. Want hij begon ook 's nachts rond te lopen en zo. En dan is het eigenlijk, was het in het begin heel moeilijk om te zeggen... Ja, die is hier nu en ik zie die niet. Mm-hmm. Maar ik heb hem gevraagd om elke middag te kunnen gaan lunchen met hem samen. En ik doe dat al sinds 2 jaar elke middag. De moeilijkheid is ook een beetje, was een beetje in het begin. Omdat de mensen die daar komen, die zijn zo precies van... Oh nee, nu zit ik in een gesloten afdeling. Mm-hmm. In het begin weten ze dat wel. Naarmate de tijd is dat voor hun al in hun thuis geworden, gaat dat veel beter. Maar, en ik moet eerlijk zeggen, het personeel van die tweede verdieping is subliem. Dat is hoe die mensen kunnen aanpakken en hoe dat die dan toch altijd zelf een beetje klappen terugkrijgen van de mensen weten dat niets, kunnen er niet aan doen. Mm-hmm. Maar ze zijn dan gemakkelijk kwaad. En mm-hmm. mijn man ook, die heeft gemakkelijk van die... dat zijn fases dat die doorgaan. Ik heb er veel over gelezen in het begin om te weten hoe ik daar moet op reageren. Want de frustratie is zowel van zijn kant, mm-hmm. want hij kan het ook niet uitleggen. Hij verstaat hem niet. En dan ook van mijn kant om te zeggen, hoe kan ik dat nou zeggen? Of verstaat hij mij wel, of verstaat hij niet? Maar nu is dat zo echt waar. In het begin was dat zo een beetje vreemd. Maar ik ben ook niet iemand die gaat stilzitten op mijn stoel. Nee. En ik heb graag contact met mensen. Dus dat gaat... En hij was ook altijd zo. Dus, nee, ik vind samen, dat vind ik geweldig goed. En toch apart. Mm-hmm. Als het nodig is. Ja.
En wat is de naam van uw man?
Eddy.
Ja, want u vertelde mij, toen ik bij u kwam zitten hier, dat die prachtige schilderijen dat hier aan de muur hangen, dat Eddy die heeft gemaakt.
Ja.
Eddie, dat is wel talent, hè?
Ja, enorm. Die heeft enorm veel talenten. Mm-hmm. Hij heeft ook muziekinstrumenten gemaakt. Dat is een dulcimer onder andere. Een muziekinstrument dat op uw schoot speelt. Mm-hmm. Hij zelf speelde van zijn 13 jaar gitaar. Mm-hmm. In het begin, we hadden zo'n volkgroepje. Hè? Daar staat nog een foto van.
Ik zie het.
En dan... Hij maakte ook liedjes en dan op een later stadium is hem gaan beginnen klassieke gitaar te leren in Trinity College of London. En daar heeft hem ook al zijn jaren gedaan. In Zuid-Afrika gaf hij les aan de mensen. Dat is ook enorm goed gegaan. En het triestige is eigenlijk, in het begin ging dat hier, als mijn zoon komt, die speelt, mijn zoon kleinkinderen, hij heeft die allemaal leren gitaar spelen. En als die komt, dan neemt hij de gitaar vast en zegt... Papa, wil je ook eens spelen? En dan kan hij direct alles terugspelen. Maar als mijn zoon er niet is, dan kan hij geen noot niet meer spelen.
Maar dat is
precies
bijzonder.
Of er moet iemand hem voordoen. Oh ja, of misschien niet. Oh ja.
En dat komt dan ineens terug en dan speelt hem.
En dan speelt hem. En dan doet hem dat graag. En als hij er niet is, dan raakt hem zijn gitaar niet aan.
Mm-hmm. En zijn er dan ook... fragmenten of muziek waarvan je dan kan zien van hier herkent hij terug iets of die muziek doet hem iets.
Ja, niet direct het muziek, maar de mensen die komen, foto's, heel mm-hmm. raar. Ik heb dan is een foto meegenomen, ook van ons huwelijk en zo. Nee, er zijn dagen dat dat zo voorbij hem gaat, dat hij mm-hmm. let er niet op. Hetzelfde met een fotoalbum. We krijgen veel bezoek. Allee, hij krijgt ook veel bezoek, vrienden en en familie. En die foto's, dus niet te lang geleden, niet genoeg lang geleden, zeggen ze het, niet mm-hmm. te ver.
Niet te ver.
Ver. Ja. En zijn zusje kwam met een fotoalbum van toen zij klein waren. En hij was er een jaar of 10 of 8 erop of zo. En daar wees hem naar. Mm-hmm. En hij lachte. En dan heb ik gevraagd aan de verpleging hier, hoe komt dat dan, dat hem dat toch wel herkent? En dan de rest niet. Ah, maar op dat moment is die daar terug. Mm-hmm. Schijnbaar. Ja, ja. Ik zou dat nu nooit geweten hebben.
Mm-hmm. Dementie is toch iets heel speciaals, hè?
Ja.
Ja.
Wat dat daar in dat kopje zit, dat zou ik eens willen. Ik zou een vlieg willen zijn, er zien vliegen en terug waar notenkens recht zitten, dat die terug kan spreken en dat die. Mm-hmm.
Ja, want kunt u op een of andere manier toch een beetje met hem communiceren?
Ja, maar dat hangt van dag tot dag af.
Natuurlijk, ja.
He, omdat je in Eerzoek gaat hij een woord zeggen. Mm-hmm. En dat ik zeg, oh, hij heeft een woord gezegd, daarvoor is dat van, staat er dus niks van. Hè. Mm-hmm. En als die dan kwaad is, of dat is zo raar, want dan wordt hij echt, echt kwaad. En als hij vroeger heeft hij nooit of nooit zo kwaad geworden, of nooit praktisch zijn stem verheffend, hij was meer introvert. Mm-hmm. En nu is dat een heel andere mens.
En dat is omdat hij zich waarschijnlijk niet kan uiten, of niet begrijpt, of niet kan...
Ja, ik vraag mij soms af... Ik ga er elke middag naartoe. Wilt hij dan soms iets aan mij vertellen dat er gebeurd is? Mm-hmm. Dat terugkomt omdat hij mij ziet en hij wil dat vertellen. Ja. En vandaar die frustratie. Of is dat toevallig dat hij nog altijd ermee bezig is? Dat weet je niet.
Ja, ja.
Je kunt daar niet door, hè, door de... Mm-hmm. Door die dingen.
Maar het is fijn dat jullie elke middag, of bijna elke middag, ja. hè, samen kunnen eten.
Heel fijn.
Ja.
En ook, dat ging ik ook nog eens vertellen, dat was dat hij kent de weg van de klaproos hier naar de cafetaria mm-hmm. en terug. Ik heb hem al eens een paar keer gezegd, kom, we gaan eens naar mijn kamer. Dan komt hij er binnen. Ik denk, nu gaat hem direct zijn schilderijen herkennen. Gaat er gewoon voorbij en ging direct naar dat muziekinstrument.
Ah ja. Ja, ja.
Dus ergens is er een erkenning, maar van het een wel van het ander. Kunt dat niet zeggen op voorhand wat.
Ja. En die schilderijen van hem, is dat iets dat hij in de loop van de jaren heeft gemaakt? Of is dat een aantal jaren dat hij daar intensief mee bezig was? Ik vind ze persoonlijk wel heel erg mooi.
Ja, en er zijn er nog, want ze hangen nog niet allemaal op. Maar hij heeft dus Academie van Schone Kunsten gedaan, hè, in Antwerpen. En dan, waar of dat de andere is dan komt, hij heeft een heel keuken gemaakt in Frankrijk. Dus ik kan eigenlijk niet zeggen, wat kan die niet? Mm-hmm. Ja, waar hij niet graag aankwam, dat was elektriciteit en auto's. Maar de rest...
Als het alleen dat is, dan valt dat nog dat mee, hè? Ja.
En dus dat was maar tussenin zo sporadisch. Het lijkt, ik denk dat het wel allemaal bijna van hetzelfde jaar is. Mm-hmm. Dus het ene jaar er meer mee bezig zijn als het een andere keer. Ja, dat is... Ik zeg, ik kan van alles op standjes voor gitaar, voetsteun ja. of... dingetjes om een gitaar te maken van die plooi. Nee, niet plooi, want die is allemaal in hout. Voor dat vast te houden, voor het bovenstuk van... Ik heb hier nu geen gitaar, maar hij heeft er 7.
7.
Je kunt natuurlijk niet op alle 7 tegelijkertijd spelen.
Nee, dat is waar.
Maar dat was eigenlijk zijn... Dat is zijn passie. Mm. En daarom is dat voor mij zo aardig dat hij dus helemaal niks niet meer...
Ja.
Niet meer kan doen.
En dat lukt voor u om daarmee om te gaan? Want ja, dat moet dagen zijn dat voor u wat moeilijker is misschien ook.
Maar... Ja, maar ik heb er veel over gelezen als dat begon. En ik informeer mij constant met de verpleging daarboven mm-hmm. en met de mensen, de zorgverleners daarboven. Mm-hmm.
Dat is wel goed dat jullie een goed contact hebben, hè?
Oh ja.
Ja, ja, dat is
zeker
fijn.
En vast. Dat is heel fijn. En als je daarboven komt, er straalt een rust uit. Dat was precies in het begin was dat van, oei, hè, een drempel. Mm-hmm. Maar nu, en ik hoor dat van mensen hier beneden ook, vrienden, die zeggen, goh, ik ben eens boven geweest, eens gaan kijken. Maar dat is er zo rustig en goed. En dat is waar. Dat is, nu, die mensen die worden verzorgd, die worden... Ze voederen die, want die kunnen niks alleen. Mm-hmm. Praktisch. En dat zijn toch allemaal mensen van heel hoge ouderdom. Ik verschoot ervan hier dat de meeste mensen zijn hier bijna in de 90.
Amai zeg, ja.
Wordt iemand op het einde van deze maand, wordt 100.
Ja, ja.
En dus dat is... Ik vind het heel, heel fijn. Heel...
Maar ze worden hier heel goed verzorgd.
Enorm, ja. Ik zeg dat is nog mooi. Een respect en lof voor personeel daar van die afgesloten...
Nicole, maar dank je wel dat we bij u mochten binnenkomen in deze hele mooie kamer.
Dank.
We wensen u uiteraard het allerbeste toe en dat u nog heel veel middag kunt gaan eten met uw man boven.
Ja, zeker en vast.
En dan is het tijd, beste luisteraars van Radio Maria, om nog even een muziekpauze te houden. En straks blikken we terug op ons bezoek bij Residentie ten Eekhouten in Brugge.
Ave Maria.
En welkom terug, beste luisteraars. We gaan nu stilstaan bij ons bezoek bij residentie Ten Eekhouten in Brugge. Dat was op woensdag 3 mei 2023. En we gingen onder andere in gesprek met bewoonster Evelien. Een bewoonster die zeker nog straalde van geluk en ons wou laten weten hoe goed ze het had in residentie Ten Eekhouten. En hoe ze zich echt wel gelukkig voelde. Want, zei ze, ze laten me ook gerust wanneer ik alleen wil zijn.
Ah, goedemiddag.
Ja, dank u dat we bij u mochten komen.
Welkom.
Maar zet u maar even, hè, dan zit u wat beter. Dan kunnen we misschien wat vragen stellen. Hoe is het met u?
Met mij goed. Zo goed als het kan na mijn leeftijd. Ik ben 86, dus ik mag niet klagen.
86, amai. U ziet er nog heel jong uit, moet ik zeggen.
Ik ben bij de bevoorrechten.
En mag ik u vragen, wat is uw naam?
Ik ben Evelien Cambia.
Evelien, dat is wel een hele mooie naam.
Dat was omdat mijn vader een bewonderaar was van de Engelsen. En Evelien was toen een Engelse naam.
Ja, ja. En nu zit u goed in uw zetel, in uw salon, en u heeft een prachtig zicht.
Ik geniet van dat appartement en van die tuin. Het is daarom dat ik mij altijd bevoorrecht voel.
Ja, ja.
Ik zit hier zo goed, zo rustig, zo stil. Ze laten mij hier met rust. Ze zijn allemaal vriendelijk voor mij. Ik kan het niet gemakkelijker hebben.
Ja, en ik ga het even beschrijven voor onze luisteraars. Dus mevrouw heeft zicht op de binnentuin, zou ik zeggen. En ik zie daar ook een mooie vijver. Zit u regelmatig dan in de zetel en u kijkt naar buiten?
Ja, ja. Dat is een van mijn bezigheden, de tuin bewonderen.
Ja.
Er is niemand die zoveel plezier heeft aan die tuin hier als ik.
En zelfs een terrasje, zit u soms buiten in de zomer?
Vroeger kon ik werkelijk braden in de zon. Nu kan ik dat niet meer, kan er niet meer tegen.
Nee, dat begrijp ik.
Maar ik zit wel met de deur open, maar niet meer in de zon als een sardine als gewild in de olie te braden. Dat doe ik niet meer.
En ik zie ook wel dat er terug wat groen in de tuin komt. Dat is waarschijnlijk ook wel leuk om naar te kijken nu.
Oh, dat alleen is al een plezier. Het is hier zo aangenaam. Het is daarom dat ik mij steeds bij de bevoorrechten rekenen.
Ja. En ik zie achter u, de mensen hier thuis weten dat niet, maar achter u op de schouw staat er een heel mooi houten beeldje van Maria. Kan u mij daar iets over vertellen?
Dat is ons lieve vrouw van Bastogne.
Bastogne, ja.
En dat is omdat mijn schoonvader, die burgemeester was van Brugge, veel samen heeft gewerkt met de deken van Bastogne. En zij waren goed bevriend, want de deken van Bastogne is helemaal van Bastogne afgekomen na de begrafenis van mijn schoonvader. En zij werkten goed samen. En toen mijn schoonmoeder gestorven was, vond ik dat een mooi beeldje. Dat is de vriendschap van mijn schoonvader en de deken van Bastogne.
Ah, mooi.
En bent u zelf afkomstig van hier, van Brugge dan?
Ik ben afkomstig van Kortrijk.
Ah, Kortrijk.
Maar ik was gehuwd met een bruiling. En ik ben hier altijd heel gelukkig geweest. Ik heb 2 zonen. En ik ben hier altijd heel gelukkig geweest. Ik woonde graag in Brugge. En ik heb medegewerkt aan de parochie als voorlezer.
Oh, oké. Dus u deed altijd de lezing
in Sint-Jacobskerk hier in Brugge.
Ja.
En dan nadien deed ik het in de Heilige Bloedbasiliek.
Ah ja, ja, ja.
En zo werd mijn man bevriend met de rector van de Heilige Bloedbasiliek. En ik ben nog altijd bevriend met hem.
Ja.
En ik moet zeggen, dat is een zeer aangenaam iemand. En ik heb daar veel steun aan, want ik heb aan mijn godsdienst veel steun. En wat zo leuk is, ze laten u hier met rust. Mm-hmm. Je moogt hier uw godsdienst hebben. Je moogt uw privéleven hebben. Ze zijn altijd even hoffelijk en vriendelijk. Dat is voor mij altijd...
Dat is mooi en dat is belangrijk, hè? Ja.
En onder elkaar, met mijn bewoners, hebben wij de gewoonte van elkaar altijd of toe te wuiven of goedendag te zeggen.
Ja.
Maar grote, dikke vriendschappen hebben wij niet. We zijn lief en vriendelijk voor elkaar. En we respecteren iedereen en zijn opvattingen.
Ja, ja. En ik heb ook gezien beneden dat er elke zondag hier ook een eucharistieviering is voor degenen die dat wensen.
Ja.
Ja.
Maar ik ga daar niet meer naartoe, omdat ik niet zo goed mobiel ben.
Ah ja, ja, ja.
En maar ik kijk altijd de zondag naar de mes op Antin 2.
Ah ja.
Omdat
ja.
ze daar hele mooie sermoenen geven.
Ja.
En daar kijk ik dan maar plezier naar. En voor de rest, wel, ik beleef mijn eigen leven hier.
Ja, ja, want u zegt ook dat u heel veel rust heeft hier, hè, dat het stilletjes is. Maar...
Dat is voor mij een van de grote bronnen van geluk.
Ja.
Er is hier rust. Ze laten u met rust en ze respecteren u.
Ja, en het is mooi gelegen, hè?
Het is prachtig gelegen. Dat is waarschijnlijk de beste aankoop die wij ooit, mijn man en ik, die wij ooit in ons leven hebben gedaan. Dat appartementje.
Mm-hmm.
En wij zitten hier zo zalig, midden in de stad.
Ja.
Op de tuinkant. Het enige bezwaar is dat in een oude stad met een rollator rijden, dat je daarvoor een beetje acrobaat moet denken.
Ja, dat kan ik helemaal geloven. Absoluut, ja. En zijn er activiteiten dat u overdag graag doet?
Overdag is er hier soms een activiteit. Er zijn meerdere activiteiten. Mm-hmm. Maar er is soms een activiteit waar ik graag deel aan neem. Dat is als ze een film tonen beneden.
Okay.
In een van de salons daar. Meestal als het geschiedenis of kunst is. Daar.
Dan interesseert u het, ja.
Maar naar de voetbal, daar kijk ik nooit naar.
Nee.
Ik zag een affiche hangen voor deze namiddag. Waarschijnlijk ook een film over het geheugen van de kat of zoiets. Kan dat kloppen? Het geheugen van de kat was een film van deze namiddag. Dacht ik dat ik had zien hangen in op de programma in de lift. Maar dus geen kunst of geen...
Ah ja, dat is het. Ik zoek een beetje uit wat ik volg. En ik vind het zo triest dat men op de Belgische televisie op alle posten tegelijk sport uitzendt.
Mm-hmm.
Tussen 8 en 10 uur 's avonds is dat elke avond sport. Ik heb niks tegen sportuitzendingen, maar kan men dat niet een beetje verdelen? De ene zender sport, de andere geschiedenis. En wat ik wel volg, is de politiek. Want mijn man was in de politiek en zonder dat het weet eigenlijk, groei je daarmee in. Ik vond het verschrikkelijk. Maar of hij wou dat, ik kon dat niet beletten. Hij heeft mij ook laten doen. Ik heb in het onderwijs gestaan.
Zo.
En ik heb mij daar geweldig geamuseerd. Wat mag je niet meer van dat?
En wat deed u in het onderwijs? Was u dan een juf? Of?
Ik was licentiaat klassieke talen.
Okay,
en ik gaf Grieks en Latijn aan het laatste jaar middelbaar.
Amai, dat is een fameus werk wel, hè?
Ja, dat was. Maar ik heb het dolgraag gedaan.
Ja, ja. En denkt u dat dat belangrijk is, dat mensen die richting nog kiezen?
Ja, omdat ik vind dat onze mensen veel te technisch zijn. Geworden.
Mm-hmm.
Men rekent, wat is er geld opbrengend, wat brengt niets op, maar men vraagt zich nooit af, wat is er ethisch verantwoord, mm-hmm. wat is er niet ethisch verantwoord.
Ja.
En dat vind ik via het Grieks vooral dat ik gaf.
Ja.
Dat ik heb veel filosofie gegeven.
Ja.
Juist omdat ik vond dat wij in een wereld wonen. Ze hebben alleen nog de techniek en het geld nodig.
Mm-hmm.
En dat is een groot tekort.
En het is daarom ook uw liefde voor eerder zo geschiedenis ook?
Ja, ja.
Ja. Ja.
En ook voor religieuze dingen, want ik ben opgevoed in wat je zou kunnen noemen een oer-Vlaams gezin. Veel kinderen, katholiek, van kleinsbeen af, tot ik eigenlijk aan de universiteit, ik heb ook in Leuven gestudeerd en zo. En ik ben daar nog altijd. Maar niet ostentatief, dat wil ik niet.
Mm-hmm.
Iedereen trouwens, dat is het plezier van hier te zijn. Ze laten nu maar rust.
Mm-hmm.
En als we erover spreken, ik doe het alleen maar mensen die ik een beetje ken.
Ja, ja.
Maar ik wil aan niemand mijn opvattingen opdringen. Dat is juist zo leuk hier, mm-hmm. dat ze iedereen respecteren.
Ja. En ik ga nu nog een laatste vraag stellen, want ik zit ondertussen te kijken naar dat prachtig schilderij daarachter. Is dat iets dat van u komt? Is dat een erfstuk of zoiets? Of is
dat is een stuk dat in het huis van mijn schoonouders
ging. Ah, ja, ja.
En dat is de achterkant van de rechtbank.
Ah, ja,
mijn
okay.
man is, voordat hij in de politiek ging, en ook toen hij alleen was, advocaat geweest.
Ah ja, oké. Okay.
En dat was een schilderij, mijn schoonvader had dat gekocht. En ik heb dat, dus toen hij overleed, mochten ze allemaal kiezen. En mijn man wilde graag dat schilderij hebben. Dus dat is tegelijk een herinnering
aan
mijn schoonouders, aan mijn man. Dus ik kan niet beter hebben.
Nee, het is heel schoon. Het is heel schoon. Maar dank je wel dat we u mochten bezoeken hier, op uw appartement.
Wel, waarom niet?
We zijn heel dankbaar. Ja, dank je wel daarvoor.
Ik heb dat met veel plezier gedaan, want ik ben hier heel tevreden. De zaak wordt goed gerund. Ik plaag zelfs de directrice af en toe, meneer. Ik zei dan, het is een uitstekende directrice, zo en niet anders. En zo moet je zijn als je directrice bent.
Ja,
ik zei, je bent een uitstekende, maar een ambetante.
Dus u bent heel gelukkig hier.
Ik ben heel tevreden.
Fantastisch. Dank je wel dat we hier mochten komen.
Met veel plezier heb ik jullie ontvangen. En ik hoop dat jullie mooie ontvangsten hebben verder.
Dank u.
Maar er is hier nu bij een gelukkig madame geweest.
Dank u wel.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Menslievend, waar we samen hebben teruggeblikt op verschillende bezoeken aan woonzorgcentra van de groep Armonea. Volgende keer zijn we er terug, beste luisteraars, en komen we meer te weten over een andere woonzorgcentra. Tot volgende maand.